Waarom is het glibberen en glijden in Turkije? Hoe wordt Hamilton dit weekend kampioen? Rijdt Verstappen bocht 8 met zijn ogen dicht en gaat Albon toch voor AlphaTauri rijden? Het is weer tijd om vooruit te blikken op de Grand Prix van Turkije. Het is tijd voor de Bordradio.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 29, seizoen 3 van de Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Turkije dus. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij zit de Formule 1-kenner van nu.nl, Joost Nederpelt. Patrick Moeke die heeft wat privé dingetjes en is er deze keer niet bij. Betekent niet dat we het niet over het weer gaan hebben, want we hebben een verslaggever ter plekke in Turkije. Dat is sowieso vet.
Yes.
Ja, maar goed, Joost, tussen ons wordt het ook hartstikke gezellig.
Het is zeker, altijd.
Jij hebt mij van de week op WhatsApp een 8 op de 10 op de schaal van Wilfred Gené gegeven.
Ja, ja.
Waarom eigenlijk?
Omdat je af en toe een irritante gozer bent.
Ja. 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 Nou, je hoort het altijd lekker gezellig.
Ja.
We kregen ook
Wel op een positieve manier.
Oké. Okay.
Ja, een beetje uitlokkend, maar daar hou ik wel van.
Ja, het is een beetje uit de tent lokken. We kregen ook een recensie via Apple Podcast. Een zeer sterk team met Patrick en Joost die met verstand en humor praten over de ontwikkelingen in de Formule 1. Bas zorgt voor goede structuur en zit af en toe wat te stoken.
Ja.
Ja, ik denk, nou ja, dan ga ik bij jou lekker stoken.
Stook lekker.
Jij vindt Turkije echt een waardeloze baan.
Ja, daar beginnen we al.
Nee, dat heb jij wel eens gezegd. Jij vindt het niet zo'n leuke baan.
Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Maar zoals altijd zit het weer in de nuance. Maar die nuance zal ik nu even tevoorschijn toveren. Het ging toen over meerdere circuits die de gaten die waren ontstaan in de kalender zouden invullen. Portimao werd genoemd, Imola, Mugello. Ik ben... zeg ik eerlijk, een beetje een Italofiel. Dus ik vind alles wat uit Italië komt altijd net iets leuker dan uit andere landen. Het eten vooral, dat zeg ik gelijk, kan je ook een beetje zien.
Is het dan pizza of spaghetti voor jou?
Nee, ik ben wel meer een pasta aficionado. Okay. Ja, dus, en dat vind ik, Imola en Mugello vind ik fantastische circuits. Nürburgring heb ik van oudsher heel veel mee. Portimao was een beetje een grote onbekende, maar ik wist wel dat het een hele toffe baan was. En Turkije, ja, ik heb het vorige tijdperk Turkije ook meegemaakt in de Formule 1. Zeer bewust. En ik vond het nooit zo'n hele fantastische baan. Maar het komt ook een beetje omdat het een Tielke baan is. De Duitse circuitontwerper Herman Tielke, die heeft toen in korte tijd heel veel van die circuits uit de grond laten stampen waar de Formule 1 op ging rijden. En ik ben meer van de oldschool circuits.
Maar wat is dat? Want,
zeggen dat dit is wel van de Tielke banen, denk ik, de beste.
Wat bedoel je nou met een Tielke-baan? Dat zeggen jullie eigenlijk heel vaak. En voor de luisteraar, wat wordt daarmee bedoeld?
Gewoon een beetje een centerpark circuit, zeg maar.
Een centerpark circuit.
Ja, okay. Een beetje te aangelegd. Bij centerparks heb je altijd zo'n doom in het midden van het met zo'n nep bosjes en een nep. Dat is het dan. Het heeft gewoon niet dat pure gevoel wat je bij Imola wel hebt. Hm. Kijk, als je of Spa, als je oude beelden van Spa ziet, laatst bij onze vrienden van Ziggo hadden ze hele mooie beelden van Spa uit de jaren 50, geloof ik, als ik me niet vergis.
Ja, zoiets.
Ja,
met
fantastisch. Maar dan zie je dus Eau Rouge al liggen. Ja. Het is echt. Het ademt autosport en dat hebben die Tielke-banen gewoon niet. En ik moet wel eerlijk zeggen, Turkije is de minst erge. Want bijvoorbeeld, we zijn ook naar India geweest en zo. Ja. En Korea. En op zich zijn die circuits qua loop en om te rijden in de Formule 1 games en zo hartstikke leuk. Daar gaat het niet om, maar het is niet het echte. Weet je wel, ja. En noem het een oude... Nou, ik ben niet heel oud, ik ben 36. Maar ik ben gewoon opgegroeid met de Nürburgring, met Silverstone, met Spa, Monza. Het echte werk. En dat is dit gewoon niet. Maar ik moet... Ja, het is wel echt een leuk circuit om te rijden. Vooral vind ik wel... Hij zit natuurlijk al heel lang niet meer in. Ik speel altijd gewoon een Formule 1 game. Daar zit hij al heel lang niet meer in. Komt hij ook niet in, ben ik bang.
Ik vond het mooi dat Max Verstappen zelf zei van... Ik ken de baan eigenlijk alleen maar van dat spelletje dat ik gespeeld heb.
Ja.
En dat was volgens mij op de Wii heb ik hem ooit zien spelen op YouTube.
Ja.
Daar kent hij iets van.
Hij zit niet in, jij bent hier beter in thuis dan ik. Maar hij zit niet in Assetto Corsa of dat soort spellen.
Ja, heb ik hem niet op gespeeld, maar hij zit er vaak wel in, hoor.
Of in, ja. Het is een bekend circuit.
Het is wel een bekend circuit, inderdaad. En zeker bij al die oude Formule 1 circuits, passeert altijd wel de revue natuurlijk.
Ja.
Voordat we het zo meteen over de eerste vrije training gaan hebben, wij moeten wel even zeggen, wij nemen dit op tussen de eerste en de tweede vrije training. Dat heeft gewoon met tijd te maken, anders komt de podcast te laat online.
Ja, dus wij gaan nu een 1-2 voor Red Bull voorspellen.
Precies, ja. Want Verstappen en Albon eindigt op 1-2. Nee, maar goed, wat wij gezien hebben is dat het heel erg glibberen en glijden is.
Zeker, ja.
Kan je dat verklaren?
Ja, nieuw asfalt sowieso. Er wordt niet heel veel gereden volgens mij op dit circuit, dus de baan is heel erg groen, heet dat dan in een autosporttermen. Dus er moet nog een hele griplaag op ontstaan. Nou, daar zijn ze druk mee bezig geweest in de eerste training. Bovendien was de baan nog schoongemaakt, begreep ik, voor de eerste vrije training. Hij was zelfs nog een beetje nat.
Klopt, ze hadden er water bij gebruikt of iets?
Ja, en dan heb je ook nog de derde factor, de harde banden. Pirelli heeft weer heel verstandig niet de hardste banden meegenomen die ze konden vinden. En dan reed iedereen ook nog vooral op de witte band, de hardste band. Dus ja, zie daar maar eens temperatuur op te krijgen. Het was natuurlijk ook niet heel heet daar.
Het is 15 graden maar.
Ja, dat is gewoon best wel laag voor een Formule 1 begrip. Maar daar hebben we de afgelopen weken al vaker mee te maken gehad. En daarom zie je dit ook weer. En nieuw asfalt. Het is een beetje hetzelfde Portimao. Daar komt echt neer.
Ja, het is natuurlijk inmiddels op het einde van de training wel een beetje achterhaald. Maar toen ik het eerste half uur zag, dacht ik, nou, deze Grand Prix gaat nooit door. Ze konden nog ineens harder dan 200 kilometer per uur rijden.
Geef het tijd.
Ja, maar trek dat bij?
Ja, tuurlijk. Ja, ze gaan straks nog anderhalf uur rijden. Dan zaterdagochtend nog een uur. En dan, ja, je zal waarschijnlijk wel zien, net als in Portimao, zo'n openingsronde sluit niet helemaal uit. Er kwam daar ook nog een klein beetje regen uit. Of dat hier gaat gebeuren, gaan we het zo over hebben.
Ja.
Alleen het is wel zo dat het natuurlijk helemaal ook geen supportraces zijn of zo. Dus het zal glibberen en glijden blijven een beetje.
Ja, met supporters race bedoel je...
Support
race.
Niet supporters race.
Excuse me.
Ja, geen Formule 2, geen Formule 3. Dat is er allemaal niet. Helemaal niet. Nee. Alleen de Formule 1 rijdt. Ja. En een paar Marshall autootjes. Maar die leggen niet zoveel rubber neer.
Vind je dit nou een leuke, positieve ontwikkeling? Dat het een beetje glibberen en glijden is?
Tuurlijk.
Of wil je eigenlijk ook dat ze het maximale eruit kunnen halen?
Nee. Ik wil dat er zoveel mogelijk factoren zijn die het moeilijk maken voor de coureurs. En stiekem willen ze dat zelf ook.
Zo is het ook. Heb je opgelet of bocht 8 vol gas is?
Want ik heb een paar onboards gezien. En toen was hij nog niet vol gas.
Nee, hè?
Nee. Maar nee. Ik denk dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren.
Ja. Verstappen zei voor de gein in de WTF1 podcast, geloof ik, dat hij met zijn ogen dicht wel kan rijden, bocht 8.
Ja, de Formule 1-auto's van tegenwoordig, die hebben, mits de gripper is, en dat vooral moet uit het circuit komen dan, zoveel downforce, dat die bocht is niet echt een grote uitdaging meer.
Ja, voor de mensen die denken, waar hebben jullie het in godsnaam over? Bocht 8, kun jij het in eigen woorden uitleggen wat dat is? Waarom het zo iconisch is?
Ja, het is een combinatie van snelle linkerbochten achter elkaar. Dus het is een hele grote bocht eigenlijk, opgedeeld in, zoals coureurs dat noemen, verschillende apexes. Dus je hebt verschillende punten waar je aan de binnenkant van de bocht moet zitten en dat je hem weer iets naar buiten moet laten lopen. Dat maakt samen eigenlijk één bocht, maar het is eigenlijk een reeks opvolgende bochten. Als mensen het op de tv zien, dan zien ze meteen waar we het over hebben. Of ze hebben het waarschijnlijk al gezien.
Ja,
ja, en ik moet zeggen, in het vorige Turkije-tijdperk, om het zo maar even te noemen, toen was bocht 8 echt een sensatie. En toen zag je ook dat de auto's met heel veel downforce, toen de Red Bulls waren dat vooral, met een geblazen diffuser. Ik zou dat heel graag in detail uit willen leggen hoe dat werkt, maar dat wordt een beetje lang, denk ik.
We komen zo meteen wel nog met een technisch hoekje.
Ja, maar dat gaat niet hierover.
Dat gaat niet daarover.
Die hadden daar ook heel veel grip en dat was toen echt nog een scherp rechter. Ik denk dat alle auto's er nu gewoon volgas ruim doorheen kunnen komen.
Ja, dat is eigenlijk ook weer zo. Best wel jammer dus eigenlijk.
Ja,
Wij zitten dat heel erg op te blazen. Misschien wel wij als media zelfs. De beroemde bocht 8.
Het blijft een mooie bocht.
Dat
kijk,
wel.
Er zijn Eau Rouges en Radeon op Spa. Blijft ook een hele mooie bocht. Is ook vol gas. Dat maakt het niet per se dat het geen leuke bocht is.
Nee, zo is het ook weer. Ik heb me laten vertellen dat de bocht zo spectaculair is geworden. Maar dat eigenlijk niet de bedoeling was.
Oh, ja.
De baan is ontworpen andersom.
Echt waar?
Ja.
Dat is ik niet. Nee.
Dat is een geinig feitje. Hij is andersom ontworpen door Tielke.
Ja.
Maar ze zijn hem andersom gaan rijden. Ik weet eigenlijk niet waarom dat
is. Ik zag van de week wel een filmpje voorbij komen van iemand die hem in een game andersom reed. En dat zag er ook helemaal niet zo heel raar uit, moet ik zeggen.
Nee, wat eigenlijk het origineel
is. Nee, dat verhaal ken ik dan niet.
Grappig. Op de tekentafel is dat in ieder geval wel zo. Dan natuurlijk de beroemde vraag. Is het een Mercedes-baantje?
Het is weer een Mercedes-baantje.
Dat meen je niet.
Ja, maar we hebben tot nu toe alle nieuwe circuits die erbij gekomen zijn op de kalender. We weten niet helemaal. Imola was een beetje raar. Ja. We weten niet per se hoe Verstappen zich daar verhield tot Hamilton vooral. We weten dat Bottas gehinderd werd door een onderdeel. Dat hoeven we niet weer helemaal terug te halen. Maar die auto was niet optimaal. Maar hoe de snelheid van de Red Bull zich verhield tot de Mercedes in de race, weten we niet. Want we hebben geen enkel moment gezien dat ze volle bak, volle rondetijden konden rijden in de race.
Ja.
Dat hebben we niet kunnen zien. Want op het moment dat Verstappen dat wilde doen, zat hij claim achter Bottas. En toen reed Hamilton weg. En toen ging Verstappen daarna wel even snel vlak voor die klapband dan als Hamilton. Maar ja, toen ging Hamilton toen nog vooruit met 10 seconden, voluit met 10 seconden voorsprong. Ik denk het niet. Dus ja, we weten het niet helemaal hoe de verhoudingen nu zijn. En dat is ook wel leuk. Maar we hebben wel gezien dat elke keer als we naar zo'n heel nieuw circuit toe gaan, dat Mercedes het gewoon weer goed voor elkaar heeft.
Ja, voor de mensen die deze podcast niet vaak luisteren en die denken, wat is het voor stomme vraag met je Mercedes-baantje? Het is een beetje een gimmick geworden, omdat Mercedes overal snel is.
Ja.
Maar alle nieuwe circuits zijn ook best wel in het voordeel van Mercedes.
Ja, nou ja, je zou kunnen oordelen dat zij zich daar dus gewoon heel erg goed op vol kunnen breiden. En er is een reden waarom Mercedes natuurlijk altijd een sterk team is. Hè? Dat is gewoon, ze zijn gewoon goed in bepaalde essentiële dingen. Net iets beter dan de rest. En dat zijn ook dit soort dingen. Natuurlijk, je kan een hele snelle auto bouwen. Maar dat betekent nog niet dat je dat op het circuit ook altijd eruit haalt. Vraag dat maar eens aan Racing Point. Ja. Die hebben dat in de eerste paar races. Nu zijn ze niet meer de derde auto. Tenminste, dat hangt er een beetje om. Maar er ook niet benut, die snelheid. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Je moet en een hele sterke auto hebben. En je moet het ook kunnen extracten. Zoals ze dat.
Toch maak ik me wel een beetje druk. Je had het net over Portimao. Dat was een hele onvoorspelbare race. Omdat de baan zo glad was.
Ja.
En daar reed Mercedes echt heel hard weg. Ja. Eigenlijk een beetje het Mercedes zoals in 2016, 17.
Ja.
Dat het heel saai was.
De rest deed niet mee.
De rest deed echt niet mee. Nee. Zeker ook een Verstappen
nee.
niet.
Nee.
Gaat dat dan deze keer misschien ook gebeuren? Omdat de Mercedes zo stabiel is onder die gladde omstandigheden.
Ik denk dat dat best wel eens mogelijk zou kunnen zijn. Ja. Mm. Ja. Ik wil de mensen niet... weten we dat zeker? Nee, natuurlijk niet. Want nee. Het is weer een heel ander circuit dan Portimao. Dat weten we wel.
Ja.
Misschien heeft Red Bull hier wel de afstelling veel beter voor elkaar dan daar. Dat zou best kunnen. Dus het is geen zekerheidje. Maar ja, ik ga er maar gewoon vanuit dat Mercedes gewoon weer sterk is. Dat die durft mijn hand wel voor in het vuur te steken. En dat is niet eens zo'n hele bouwde uitspraak.
Nee. Mercedes is naar Turkije afgereisd met champagne in de koffers.
Ja.
Want Hamilton kan kampioen worden.
Ja.
Eerst even de scenario's bespreken.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk al Hamilton al als kampioen beschouw. Heb jij dat ook niet?
Ja, dat is. Het moet alleen nog even op papier gezet worden.
Ja,
eigenlijk. Daarom.
Ja. Het zal waarschijnlijk een feestje zijn. Hij hoeft toch wel, als hij gewoon op het podium komt, is hij kampioen toch? Ik heb het niet eens opgezocht.
Misschien slecht
van mij hoor, maar ik bedoel, hij is gewoon al kampioen in mijn hoofd.
Ja, ik snap dat wel van je.
Ja, ja.
Ja, gelukkig heb ik mijn werk wel gedaan.
Heel goed, ja, maar jij bent ook de presentator.
Ja, precies. Er zijn 1000 scenario's. Ik noem even de meest realistische. Als Bottas wint en de snelste ronde pakt, dan is Hamilton geen kampioen.
Hmm.
Dus daar moeten we goed op letten. Maar als Bottas niet de snelste ronde pakt, maar hij wint wel de race, hoeft Hamilton alleen maar tweede te worden.
Alleen maar tweede.
Ja.
Okay.
Ja. Dus als Hamilton heel stevig die snelste ronde pakt, dan kan de zege hem eigenlijk niet meer ontgaan.
Nee, want het is voor de goede orde 282 om 197 punten.
Ja, dat gaat nergens
met over. Nog 4 races te gaan.
Nee. Stel je voor, Hamilton wint de race en Bottas wordt bijvoorbeeld tweede. Dan hoeft eigenlijk Hamilton alleen maar vierde te worden.
Ja.
Ja. En pakt hij de snelste raceronde niet, dan mag Hamilton zelfs vijfde worden.
Daarom. Dus de kans is heel groot dat dit weekend gaat gebeuren. Laten we er gewoon. Maar ja, het gaat sowieso gebeuren. Het is alleen nog even de vraag, meneer, maar waarschijnlijk dit weekend. Ja,
en stel Verstappen wint, of Albon, die weet het nooit natuurlijk. Het zou zomaar kunnen. Dan mag Hamilton zelfs, en dan wordt Bottas dus derde. Dan mag Hamilton zelfs dus zesde worden.
Nou, gaat hem lukken, denk ik.
Ja, nou, dat denk ik eigenlijk ook.
Gaat hij gewoon winnen.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Ja, dan moet alleen Bottas dus de snelste race ronde pakken. Dat is het belangrijkste voor hem in die hele race.
Ja, al hebben we wel gezien, ook in eerdere seizoenen, dat Hamilton op een gegeven moment in het zicht van de titel denkt van, wow, hoeft niet meer helemaal. En volgens mij was dat eigenlijk in Imola ook, misschien had dat ook wel kunnen gebeuren. Bottas werd natuurlijk gewoon vooral gehinderd door dat, nou, waar we het net over hadden. Maar anders had hij de race denk ik wel gewoon gewonnen.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja, toch? Ja, dus, daar waren we het over eens.
Ja, dus ik denk dat het wel... Dat Bottas best kans heeft om te winnen. Dat is niet, is ook niet zo'n hele rare uitspraak. Maar ik bedoel meer, ik denk dat Hamilton toch niet helemaal weer volle bak gaat in de slotfase van het kampioenschap.
Nee.
Dat hebben we hem eerder zien doen in eerdere jaar.
Dat hoeft ook niet. Nee, als Bottas trouwens uitvalt, is Hamilton natuurlijk ook kampioen.
Vanzelfsprekend.
Dat is vanzelfsprekend natuurlijk ook zo. Dus dat kunnen we ook nog even in de gaten houden. Ja, dan is het zijn 7e wereldtitel voor Lewis Hamilton. Evenaart hij daarmee Michael Schumacher.
Ja, het is de tweede evenaring.
Michael Schumacher.
Michael, ja. Dat is een Duitser.
Ja, het blijft toch raar. Ik heb toch altijd het idee dat mensen hem altijd Michael Schumacher hebben genoemd.
Je mag hem noemen zoals je wil.
Ja, zo is het.
Ik maak me wel druk om Kubica of Kubica. Dat irriteert me mateloos.
Ik weet het nog steeds niet.
Kubica. Maar Michael of Michael, ja.
Maakt het helemaal niet uit. Nee. Ja. Wat voor waarde moeten we hechten aan die wereldtitel dan?
Ja, goed.
Want het is wel echt een historische gebeurtenis. Maar voor mijn gevoel is het niet iets waar iedereen mee bezig is dit weekend.
Nee, maar ik denk dat het al een beetje... Het is al een beetje geweest nadat Hamilton natuurlijk Schumacher evenaarde met het aantal overwinningen. En er nu voorbij is. En ik denk dat eigenlijk voor mensen al een soort van... Hij is ook, wat ik net zeg, weet je wel, dat hij is bij veel mensen in hun hoofd, is die 7e titel al binnen.
Ja.
Het moet alleen nog even formeel zo zijn. En ik denk dat moment van die overwinning, dat een belangrijker moment was dan dit.
Ja, volgend jaar is dan misschien belangrijker, dat 8e wereldtitel, als Hamilton doorgaat.
Ja,
Dat is nog wel trouwens wel de vraag.
Ja, want dat gaat gewoon door.
Ja, oké. Okay, nou, laten we daarvan uitgaan. Ja. Is dan volgend jaar dan wel iets waar we echt met z'n allen naar gaan kijken?
Ja.
Of is dat ook, dat verwachten we eigenlijk ook?
Ik bedoel, dat is gewoon, het is gewoon zo. En toevallig, we hadden het hier voor de uitzending over. Hm. En toen, we hadden het over voetbal. En jij keek wat minder voetbal. Omdat het je gewoon wat minder boeit. Toen zei ik, ja, ik heb ook wel eens een fase gehad dat ik het Formule 1 wat minder volgde.
Oh ja.
En dat was zo'n beetje aan het eind van de Schumacher-dominantieperiode. Dat ook steeds. Ja, toen was ik natuurlijk nog niet. Was het niet mijn werk voor een deel. Helemaal niet zelfs. Dus,
dan spreken we over 2003, 2004.
Ja, en toen won Schumacher ook alles. En het was, ja, toen ben ik ook op een gegeven moment niet afgehaakt, maar wel minder intens Formule 1 gaan volgen, omdat het gewoon een beetje saai werd. Kijk, en toen was er natuurlijk nog geen prominente Nederlandse coureur die meedeed. Dat is nu wel zo, dat is het verschil. En dat denk ik dat de mensen in Nederland sowieso wel aan de Formule 1 blijft
verbinden.
Verbinden, ja, dat is het goede woord inderdaad. Alleen, ja, dat Hamilton steeds maar wint en steeds kampioen wordt. Ik denk dat de mensen daar wel een beetje klaar mee zijn. En als ik heel diep in mijn hart kijk, dan hoop ik niet dat Hamilton volgend jaar ook weer kampioen wordt. Dat is natuurlijk heel slecht om te zeggen als objectieve verslaggever. Maar er mag wel eens wat nieuws gaan gebeuren. Dat is toch gewoon. Dat heeft de sport denk ik wel nodig. Ja. Kijk, het is altijd een soort van balans tussen dat je het viert dat iemand zo succesvol is. Hè, met alle factoren die dat tot stand brengen. En aan de andere kant denk je op een gegeven moment ook van nou weer eens wat anders.
Ja.
En dat, ik merkte dat bij Imola, dat Hamilton dan via op wat voor manier dan ook weer aan de leiding kwam. Dan voelde je ook die irritatie bij mensen.
Daar
gaan we weer. Hamilton weer aan de leiding. Weet je wel, ja.
Ja.
En dat moet je er ook in meerekenen. Ik denk dat de Formule 1 zich daar ook een beetje zorgen om maakt. Het is nooit goed voor een competitie als continu dezelfde. En dat is zijn Hamilton's eigen woorden. Want hij zei dat nadat Sebastian Vettel 4 jaar kampioen werd op rij. En bijna alle races won. Het is gewoon een factor.
Ja.
En alleen aan de andere kant moet je zeggen. Dan zeggen mensen van ja, ik hoop dat Hamilton stopt. Nee, wat je als Verstappen-fan of Leclerc-fan, of laten we ze allemaal even noemen, moet hopen. Is dat jouw coureur, waar jij fan van bent, kampioen wordt in een jaar dat Hamilton nog meedoet. Want dan is je titel veel meer waard. Als nu Hamilton stopt dit jaar en Verstappen wordt volgend jaar kampioen, dan kun je zeggen, ja, maar Hamilton wordt er niet meer bij.
Ja, en het probleem is misschien ook nog
dus
wel.
Het heeft allemaal verschillende facetten, weet je. Het is niet zo van, we zijn klaar met Hamilton als fans zijnde. Want ja, je hebt hem ook nodig als sport.
Eigenlijk is Hamilton
benchmark.
Ja, dat is wel zo. Maar eigenlijk dat we Hamilton benoemen is toch eigenlijk het verkeerde. We moeten het over Mercedes hebben. Als je Russell en Bottas naast elkaar zet, dan wordt het eerste jaar Bottas kampioen.
Nou, ik vind eigenlijk, dat vind ik altijd heel moeilijk. Het is niet in cijfers of in een percentage uit te drukken.
Nee, maar goed, logisch verstand snap je dat toch ook wel? Dat Bottas dan, als Hamilton eruit gaat, dan wordt Bottas kampioen.
Bottas wel, dat zou je kunnen zeggen. Maar,
ja.
Maar we hebben het aan de andere kant ook de hele seizoen al over een Albon die niet presteert. Of een Stroll die tegenvalt. Of een Vettel die het niet laat zien dit jaar. Ik bedoel, het blijft nog steeds mensenwerk. En je kan een auto hebben die zo goed is of zo slecht is, maar een coureur moet het er nog steeds uithalen. Het is echt niet zo dat degene met de snelste auto altijd maar wint.
Nee.
We hebben vaak genoeg gezien dat niet zo is. Sterker nog, we hebben best wel wat jaren gehad, ook met Schumacher, dat hij heel succesvol was, dat wel hij echt niet in de snelste auto zat. Dus ik vind dat de mensen moeten ook opletten dat ze Hamilton niet tekort doen.
Nee, en dat is natuurlijk ook zo. Nu klinken we best wel negatief, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen gewoon spannende races.
We nemen gewoon alle facetten even door.
Ja, ja, toch? En we willen gewoon. Nu zijn er spannende races, die zijn gewoon uitgesloten.
Ja.
Eigenlijk, op deze manier.
Nou, niet uitgesloten. Dat jij
voor het kampioenschap. Nee, voor het kampioenschap bedoel
je. Was vrij snel in dit seizoen al beklonken. Ja. Ja, is dat leuk? Nee, natuurlijk willen we dat het tot op de laatste race spannend is. Ik bedoel, we gaan het straks nog wel even hebben over dat Vettel-Webber-incidentje. Dat is seizoen 2010. En toen konden er in de laatste race nog 3 uit mijn hoofd: Vettel-Webber en Alonso. En voor die race nog een periode zelfs 5 coureurs kampioen worden. Ja, dat wil je hebben, tuurlijk. Ja, en daar moet de Formule 1 naartoe. Maar dat is, dat is sport, dat is niet alleen Formule 1. En je wil altijd dat het zo spannend mogelijk is, maar dat is het nou helemaal niet altijd.
Nee, en ze gaan natuurlijk in 2022 met die nieuwe auto's. Ja, misschien zijn we weer super naïef, maar dat is toch weer een nieuwe stap in de goede richting.
Ja.
Nieuwe reglementen.
Ja.
Dan is het misschien wel de dominantie van Mercedes misschien niet voorbij, maar de verschillen gaan dan nooit meer zo groot zijn.
Dat weet je niet.
Nee.
Nou, ik bedoel, het kan ook een moment zijn. De vorige keer dat we een enorme regelwijziging hadden was in 2014. Toen was Mercedes dominant.
Ja. Ja, zo is het ook. Ja. Nu is het wel de vraag of ze kunnen inhalen op Turkije. Jij zei de vorige keer eigenlijk al, dat is in de podcast van 2 weken geleden, dat dat makkelijk zou kunnen, omdat je een lang rechtstuk hebt.
Twee DRS-zones ook, ja.
Precies.
Moet gewoon kunnen, ja.
Ja, dat betekent dus dat Hamilton en Bottas het elkaar lastig kunnen maken. Misschien wel een alles-of-niets actie van Bottas. Ik zag laatst een fragment van Schumacher die nog in de zijkant van Villeneuve reed.
Ja, Gerres 97. Ja.
Precies, in 97 was dat. Ja. Echt zo'n alles-of-niets actie om Villeneuve uit te schakelen.
Nou, dat was een beetje een wanhoopsactie, hoor. Was dat, maar goed.
Ja, nee, als Villeneuve was gecrashed en Schumacher was doorgereden, dan...
Dan denk ik dat... maar goed, we gaan nu wel heel ver terug.
Ja, maar dat zou nog een scenario voor Bottas kunnen zijn, hoe vies dat ook klinkt.
Ja, maar Schumacher is toen wel gedisqualificeerd. En zelfs uit het eindstand van het WK gehaald.
Hij is nooit meer, hij is nooit opgenomen in die eindstand inderdaad.
Nee, dus het is ook niet zo dat je daarmee wegkomt altijd.
Nee, doe me gelijk ook denken aan Senna en Prost natuurlijk.
Maar Bottas gaat dat niet doen, dat weet je toch zelf ook wel.
Ja, dat is ook wel weer zo. Ik hoop gewoon een beetje spanning, Joost.
Nee, maar daarom, kijk, ik bedoel, Mercedes heeft het zo geregeld dat Bottas en Hamilton, die krijgen dezelfde behandeling.
Ja.
Doe even zo'n tussen aanhalingstekens. Ja. Ze krijgen dus, er is geen politiek binnen het team, maar het is wel allemaal zo gestuurd dat Hamilton wel de eerste kleur is. Dat is gewoon zo. En je zei net Senna en Prost, die reden in... 88, 89 met elkaar bij McLaren. En die vochten elkaar de tent uit. En die auto was heel snel. Verder sneller dan alle andere auto's. Ja, dat is nu niet het scenario. En dat hebben ze natuurlijk gehad met Rosberg en Hamilton. Dat willen ze niet meer.
Ja. Want we willen toch wel positief over Mercedes blijven. Als ik dan toch een klein negatief zijn nootje mag plaatsen, is dat zij wel weinig risico nemen qua strategie. En dat ik heb daar geen goed woord voor, maar ik vind dat gewoon stom.
Ze doen gewoon rationeel.
Ja, dat snap ik ook. Ja,
maar waarom zou je dat niet doen?
Nou, omdat Bottas echt nu 3 of 4 keer heeft aangegeven, onder andere in Portimao, van geef mij nou alsjeblieft de
opzicht. Wat zeg ik nou net?
Ja, dat...
Ze krijgen gelijke kansen. Er is geen politiek binnen het team, maar Bottas moet wel gewoon in de pas lopen.
Ja, daarom zeg ik
en
ook...
Bottas kan over de radio roepen, ik wil die en die banden en weet ik wat allemaal. Dat gaat niet gebeuren.
Ja, daarom gebruik ook het woord stom. Zo
het is ook stom.
Ik snap het allemaal wel en zo.
Ja, maar het is... Ja. De titels moeten binnengehaald worden. De zegens moeten binnengehaald worden. En Mercedes heeft er wel een klein belang bij dat het spannend is. Maar dat is niet hun hoofdbelang.
Ja, ik snap ook wel dat als Barcelona tegen Real Madrid speelt, dat ze niet Messi voor de spanning eruit gaan halen.
Nee, we staan 3-0 voor. We halen Messi eruit.
Precies.
Nee, waarom zou je dat doen?
Nee, dat snap ik inderdaad wel.
Ja.
Dat was bij Vettel en Webber wel leuker.
Ja.
In die tijd, de beroemde crash eigenlijk. En zeker omdat we op Turkije terug zijn gekomen. Maar eigenlijk los daarvan is het een historische crash.
Ja.
Webber's left the door wide open.
Oh, did it come together? Is... Webber and Vettel have come together. That's Vettel going out, Webber going out. What was going on there?
Wat maakt het voor jou nou zo mooi?
Ik vond het helemaal niet mooi. Want ik was toen ook nog niet actief werkzaam als Formule 1-volger. Ik was gewoon nog fan. En ik was fan van Mark Webber. dus ik vond het vreselijk hoe Vettel dat deed. En het is echt tekenend voor de periode van Vettel. Voordat hij naar Ferrari ging en daarna. Weet je wel, hij was toen gewoon hij was heel sterk, heel snel. Maar hij was ook gewoon... hij zat gewoon in een positie dat hij de beschermeling van Helmut Marko was. En hij kwam binnen bij dat team. En Webber deed het heel erg goed. Maar
beetje arrogant ook toen?
Nou, dat viel mee. Maar Red Bull wilde heel graag dat Vettel kampioen werd. Dat bleek uit alles. En vooral dat Webber het niet werd. Dat was eerder in het seizoen al gebeurd. Situatie dat je dus 2 gelijkwaardige coureurs hebt. En dat er is 2 nieuwe voorvleugels. Maar de ene rijdt zijn voorvleugel kapot. Wordt de vleugel van de andere auto afgehaald. En die wordt dan op de auto. Dat gebeurde dus in Silverstone daarvoor. Toen hebben we de volgende dag de race overigens.
Mooi.
Het was echt een heel mooi kampioenschap, heel mooi seizoen. Alleen dit gebeurde en dit was een van de redenen, denk ik, waarom Webber uiteindelijk toen dat jaar niet kampioen werd. En Vettel gaf Webber helemaal de schuld, terwijl het duidelijk Vettels schuld was. En het team wilde toen geen keuze maken. Ja, dat vond ik een frustrerend moment. Maar aan de andere kant is het Formule 1-historie. Dus,
prachtig.
Ja.
We gaan ook kijken naar de kwalificatie natuurlijk. En bij de afgelopen kwalificatie op Imola zat Verstappen te klagen over clipping.
Ja.
Nou, het is tijd voor het bumpertje van het technische hoekje. Want wat is in godsnaam clipping?
Box.
Ja, Joost. Clipping.
Clipping, ja.
Wat is het?
We gaan het simpel houden. Je hebt de krachtbron. Hè, en dat bestaat uit de motor. De V6 turbo benzinemotor. Brandstofmotor. En je hebt het hybride gedeelte. En het hybride gedeelte die draait zeg maar mee in het hele proces. Dus een elektromotor drijft eigenlijk de motor extra aan. Dus die geeft eigenlijk de brandstofmotor een duwtje in de rug. En dat is iets van 170 pk uit mijn hoofd. Alleen die elektromotor die wordt natuurlijk opgeladen en door het, de energie die wordt teruggewonnen bij het remmen onder andere. Of eigenlijk alleen daardoor, volgens mij. En het punt is dat dat duwtje in de rug, dat stopt op een gegeven moment ergens op het rechte stuk. Als het een wat langer rechtstuk is, of als er. Hij wordt van tevoren wordt zo ingesteld door het team. Wanneer je dat duwtje in de rug over een hele circuit, over het hele rondje krijgt. En op een gegeven moment stopt dat gewoon. En dat is clipping. Dus je gaat het rechtstuk op, je geeft gas. Die 160 pk, 170 pk, die drijft ook mee de motor aan. Dus je gaat harder eigenlijk. En op een gegeven moment is het gewoon bop en dan valt dat weg. En dan heb je dus je aandrijving wordt gewoon opeens minder op het rechtstuk. Dus je gaat, je moet zien dat je stapt op de fiets, je hebt wind mee. En opeens valt de wind weg en dan moet je nog een stukje het rechtstuk. En dan stopt gewoon, dus dan heb je gewoon minder topsnelheid uiteindelijk.
En is dan het probleem van clipping, is dan de clipping dan de aandrijving zoals je dat net zegt? Of is dan dat het ophoudt?
Dat het ophoudt.
Dus dat is dan het clipping probleem?
Ja, dat is clip. Ja, goed, dat is het een probleem? Het is een fenomeen meer eigenlijk. Okay. En de teams doen er waarschijnlijk alles aan om dat te voorkomen. Maar het is wel een bekend verhaal dit jaar. En dat heeft Honda of Verstappen hebben dat volgens mij nooit echt letterlijk gezegd. Maar dat de Red Bull daar eerder last van heeft dan Mercedes. En volgens mij was dat bijvoorbeeld in Oostenrijk zo. Dan heb je natuurlijk die lange weg omhoog.
Ja.
Wat best wel zwaar is voor de hele krachtbron om die auto daar omhoog te douwen.
Naar bocht 3 bedoel je?
Ja, en dat de Mercedes motor dus langer die extra pk's van het hybride systeem tot beschikking heeft dan de Honda.
Oké. Okay. Ja, en dus concreet als Verstappen over de bordradio zegt, ik heb last van clipping.
Ja.
Dan zegt hij eigenlijk van, ik heb dat laatste stukje vermogen niet meer.
Nee.
Rond het einde van een rondje is dat dan?
Ja, ik moet.
Of maakt dat niet uit?
Dat hangt er helemaal vanaf hoe ze het afgesteld hebben. Okay. Dus, want je moet hem dan, als je dan bijvoorbeeld bocht 3 van
Oostenrijk,
dan heb je die bocht genomen, dan heb je weer een recht stuk. Dus dan wil je wel weer die push hebben. Dus het is niet zozeer dat hij dan de accu helemaal leeg is, maar dat hij er dan gewoon mee stopt, omdat hij het over het hele rondje verdeeld is. Ik heb het vooral uit Mercedes bronnen.
Okay.
Er staat ook gewoon een video van van Mercedes op YouTube. Dus of het bij Honda helemaal hetzelfde werkt, dat durf ik niet helemaal te zeggen, want ik heb dat bij Honda nooit echt helemaal tot in detail gehoord. Maar ik kan me niet. Mercedes noemt het ook geen clipping, maar derage. Maar volgens mij is het hetzelfde. En Okay. Komt het op hetzelfde neer. Ja.
In hoeverre heeft dit dan te maken met ERS dat ze gebruiken?
Dat is het ERS-systeem.
Dat is letterlijk het ERS-systeem.
Ja, veel mensen kennen het ERS-systeem tegenwoordig uit het Formule 1-game, dat je hem zelf aan en uit kan zetten.
Ja, ik ben er ook zo eentje.
Ja, ja. Ik heb dat zelf uitgezet, omdat het niet realistisch is. Want de coureurs doen dat niet zelf.
Nee.
Want dat stelt het team gewoon in. Van jij krijgt in die bocht dat en die bocht krijg je zoveel. En dan uiteindelijk ben je dan over een hele ronde het snelste.
Okay. Weten we ook waarom hij daar last van heeft? Of weten we dat niet?
Omdat de capaciteit van het hybride systeem van Honda waarschijnlijk gewoon minder is dan dat van Mercedes.
En
het is niet zo dat de andere coureurs er geen last van hebben, maar wij horen natuurlijk vooral Verstappen dat soort dingen zeggen.
En, ja, precies.
Omdat we op hem gefocust zijn.
Ja, ik zit even te denken, want wij weten dat de Honda-motor natuurlijk bij lange na niet sterk genoeg is in vergelijking met die van de Mercedes.
Ja, bij lange na niet, maar het gaat om kleine percentages, maar ja,
okay.
Hij is niet zo sterk als de Mercedes-motor.
Nee, okay. Nee. Ja, goed. Jij bent van de nuance natuurlijk.
Ik ben koning nuance.
Is dit een verklaring dat de Honda-motor gewoon minder goed is?
Nou ja, je hoort vaak Verstappen zeggen van we verliezen tijd op het rechte stuk. Ik denk dat vooral hierdoor komt. Ja. Niet alleen dat, want het is ook zo dat je dus de auto zo wil afstellen dat die, dat is wat Red Bull heel erg doet, die willen de tijd terugwinnen in de bochten. Nou, daar heb je vaak wat meer downforce mee nodig. Downforce betekent vrijwel altijd ook meer drag, luchtweerstand. Dus dat werkt je ook tegen op het rechte stuk.
Okay.
Ik ben dit gaan doen, dit vak. En jij waarschijnlijk ook omdat ik niet goed was in exacte vakken als rekenen en natuurkunde, dat soort dingen. Maar het is één grote berekening. En daar hebben wij geen idee van wat voor formules er allemaal achter zitten.
En jij was ook van geschiedenis en dan je hele blaadje volschrijven tot je niet meer kon.
Geschiedenis was ik.
Aardrijkskunde.
Ja, geschiedenis ben ik echt met dikke cijfers. Aardrijkskunde ook. Daar was ik heel goed in, maar rekenen niet. Ja. Nee, maar hoe het in theorie allemaal ongeveer werkt, dat snap ik wel. En het is, je moet gewoon eigenlijk, en dat is met dit soort dingen ook zo, je wil gewoon een berekening hebben dat jij de combinatie van de snelheid op de rechtstukken en de snelheid in de bochten, dat het zo tot elkaar verhoudt dat je uiteindelijk over het hele rondje snel bent. En alleen als je dan inderdaad op het rechtstuk eerder last van hebt dat je het vermogen van de hybride aandrijflijn mist, ja, dan kom je uiteindelijk sneller tekort op je concurrent die dat wel heeft.
Nou, dat is een veelgestelde vraag bij ons ook in de mail via podcast@nu.nl. Wat is nou clipping? Waar heeft Verstappen nou last van in de kwalificatie? Ik hoop dat het nu duidelijk is.
Ja, want ja, inderdaad. Nou, laten we hem afronden. Ik kan hier nog een uur over door speculeren en lullen en zo, maar laten we dat niet doen.
Onderscheid echt een liefhebber van... ja, nee, mooi. Dan heb ik een gelekt filmpje gezien, althans ik weet niet hoe stiekem het was, van Albon en Gasly. Die waren een promo aan het maken voor AlphaTauri. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik had hem eigenlijk even aan je moeten laten zien.
Ik heb het op de Bosporusbrug, toch?
Ja, dat sowieso. Daar hebben ze ook een promo voor gemaakt, maar ook een modeshow. En daar zag ik Albon lopen in AlphaTauri kleding.
Ja.
Ja, ik denk dan meteen, Patrick is er even niet voor zijn complotjes. Ja. Maar ik dacht, ik neem even de rol van Patrick Moeke over. Ik zie daar wel een complotje in.
Ja, ik helemaal niet. AlphaTauri is gewoon een kledingmerk van Red Bull. Albon is coureur van Red Bull, staat onder contract bij Red Bull. Dus die kunnen ze gewoon voor dit soort promotionele activiteiten inzetten.
Ja, maar hij had het natuurlijk ook met Verstappen in Albon kunnen doen.
Ja, maar ik denk dat Verstappen een iets ander contract heeft dan Albon. En dat hij dus iets minder voor dit soort dingen ingezet kan worden.
Verstappen is ook G-Star, hè? Toch?
Ja.
Dus dat mag misschien helemaal niet.
Nee, waarschijnlijk niet. Dus, ja.
Maar daar zit dus geen complotje in. Nee, ik moet daar niet te veel achter zoeken.
Nee.
Ik kreeg er wel nog een...
Het is één familie uiteindelijk, hè? Dus ja.
Nee, ja, nu is het wel zo. Via de chat op YouTube vraagt Gabriel Zirkzee... hoe kan het eigenlijk dat Albon nog steeds niet weg is? Want we zeggen het er vaak over. Hij heeft zijn laatste kans gehad.
Het is, voor mij ook het is voor mij ook een enigma. Ik snap er ook niks van.
Nee. Waarom geef je dan inderdaad niet... als je dan toch voor Hulkenberg kiest... waarom geef je dan niet de ruimte aan hem om nu te testen?
Daar zijn misschien redenen voor. Is Hulkenberg nog wel beschikbaar? Weten we dat?
Geen idee.
We don't know. Het zou best kunnen dat hij beschikbaar is. Willen ze Hulkenberg wel? Weten we dat? Nee, er zijn nog te veel vraagtekens. Alleen mijn grootste vraagteken is hoe kan het dat een coureur die wat betreft snelheid en kwaliteiten de Formule 1-wet een beetje tart, want hij voldoet daar gewoon niet aan. Ik denk dat we daar over eens zijn.
Ja.
Maar hij zit nog wel in een van de beste auto's van het veld. Dat hoort niet. Dat is niet hoe de Formule 1 normaal gesproken werkt. Als je zo slecht bent, voldoet aan de verwachtingen als Albon en de kansen ruimschoots gekregen hebt, dan hoor je normaal gesproken al gewoon weg te zijn.
Nu was de sportredactie donderdag bezig met een, denk ik, analyse over de Formule 1. Ik weet het nog ineens. En toen vroegen ze aan jou, dat hoorde ik toevallig, want ik zat ook op de redactie. Joost, hoe zit dat eigenlijk met Perez? Is dat nog een reële optie? Kunnen we dat opschrijven? Wat was jouw antwoord toen?
Ja, dat hij in beeld is. Wordt genoemd.
Wordt genoemd. Dat is het eigenlijk, hè?
Nee, het is gewoon nog het is een mysterie. Kijk, Helmut Marko die zegt af en toe wel dingen, weet je wel, dat hij ineens een beetje wat uit de school lijkt te klappen over waar ze naartoe gaan.
Ja.
Maar Helmut Marko is geen achterlijke man. Die weet altijd heel goed wat hij wel zegt en wat hij niet zegt. En er wordt gewoon een beetje mysterieus omgegaan met Albon. Nou, er zijn best wel veel mensen die ook tegen mij zeggen van... Ja, en dat komt omdat Red Bull is voor 51% in handen van een Thaise eigenaar.
Oh ja, dat heb ik ook gelezen.
En daarom heeft Albon een streepje voor. Zou best kunnen. We weten het niet.
Nee.
En die mensen die dat twitteren naar mij, ik snap best dat ze denken, maar die weten dat ook niet zeker. Nee. Dat zijn allemaal van die dingen, ja, goed, we zien het wel. En ik zou heel graag willen van de vinger erachter krijgen van waarom Albon nog steeds blijft. En misschien dat ze gewoon denken van, nou, weet je, we zingen het seizoen wel met hem uit en we kijken wel wat schip dan. Misschien komt er nog een mysterieuze wederopstanding.
Je weet het niet.
Ik zie het niet gebeuren, maar het kan.
Nee.
Maar volgens de normale Formule 1-wetten had Albon nu wel al weg moeten zijn. Zeker als je het seizoen ervoor kijkt met Gasly, die niet significant minder of beter presteerde dan Albon. Die was weg, ja.
Nee, de kans is in ieder geval groot dat we Albon in een Red Bull niet gaan zien op 5 september 2021. Want de agenda die is nog ineens meer uitgelekt. We hebben heel veel versies gezien. Ja, klopt er allemaal niks van.
Nee.
Althans, de grootste details niet in ieder geval. 5 september dus, de Grand Prix van Nederland op Zandvoort.
Ja.
Ik vind het wel een mooie datum. Want in mei is het vaak wel droog. In september is het onstuimig. Het was dit jaar eigenlijk heel lekker weer in september.
Ja.
Maar ik wil regen op Zandvoort.
Ja, nou ja, misschien. Ja.
Ja.
We gaan het wel, ja, weet ik veel. Ja, het regent niet elke dag. Soms wel. Het regent volgens mij nu. Gisteren regende het.
Ja. Nee, maar je snapt wat ik naartoe wil.
Ja,
natuurlijk, als je het midden in de zomer doet, dan is het toch jammer.
Midden in de zomer kan het ook regenen in Nederland. Ja.
Zo is het ook.
Ja. Kijk, dat is wel zo. Volgens mij hebben we dat dit jaar ook gehad. De periode in het voorjaar is het in Nederland vaak vrij droog.
Ja.
Dus wat dat betreft klopt het wel wat je zegt. In september is de kans op een regenrace denk ik wel groter.
Ja, afgelopen jaar, ik ging het toch voor de gein even opzoeken. Voor dit jaar bedoel ik natuurlijk. Dat het 16 graden was. Een beetje regen in de ochtend en de middag.
Ja.
Maar dat was het eigenlijk. Niet noemenswaardig.
Heerlijke omstandigheden voor de Formule 1 race. Nee, eigenlijk wil je wel dat het iets warmer is. Gewoon voor de grip en alles. Maar ja, aan de andere kant, dat is niet ons probleem. Dat is het probleem voor de coureurs. En ze kijken maar even hoe ze de circuit rondkomen.
Ja, je hoopt ook wat, dat het wat warmer is voor de fans. Goed, wij kunnen daar helemaal niks over zeggen. Maar laten we hopen dat het zover in het jaar is dat we, ja, voor de mensen die dat willen, een vaccin hebben genomen en daardoor naar de race kunnen gaan.
Nou ja, die kans wordt wel. Ik bedoel, ik las net nog dat het waarschijnlijk een jaar duurt voordat iedereen gevaccineerd is.
Ja.
En moet iedereen gevaccineerd zijn voor dit hele gebeuren, weet je niet. Er zijn ook allerlei andere sneltestopties die inmiddels een beetje daglicht zien. Ik wil ook wel graag weer een keer naar een voetbalstadion. Ik denk dat dat eerder kan dan september, maar ik weet het ook niet.
Nee.
Maar
dat is ook een voordeel dus dat het zo ver in het jaar is, dat er misschien wel weer wat mogelijkheden zijn.
Ja, maar bedoel, ik zag vorige maand een blaasapparaat voorbij komen.
Klopt.
Die door TNO volgens mij is gemaakt en onder andere. De blaastest of de universiteit. Nou, in ieder geval slimme mensen hebben die gemaakt in Nederland. Laten we daar trots op zijn.
Ja.
Ja, daar had ik een week van tevoren vooraf had ik daar ook nog niet van gehoord. Dus het kan best zijn dat er in die tijd alweer ontwikkelingen zijn. Negatief, maar waarschijnlijk positief.
Ja, en met die blaastest, daar kan je dus inblazen en dan kan je dus al bepaalde mensen uitsluiten.
Ja, precies. Ja. En dat is voor één grote evenement is dat eigenlijk ideaal. Alleen is dan nog even de vraag, hoe regel je dat? Want als je eerst iedereen, dat is met een voetbalstadion of een concertzaal hetzelfde. Als je iedereen eerst naar de locatie toe laat komen en daar pas laat blazen, dan ben je eigenlijk al een beetje verkeerd bezig. Dus dat moet. Dat moet je wel goed regelen. Dus, maar goed, ik ga er wel stiekem een beetje vanuit dat we 5 september 2021 gewoon met publiek die race kunnen doen.
Ik ook. En,
kijk, met de voetbal hebben ze natuurlijk al die topduels. In de Eredivisie hebben ze naar januari, februari. Volgens mij is Ajax PSV 10 januari zelfs.
Ja, zoiets. Ja,
ja, dat is tricky.
Ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken.
Nou, niet met een vol stadion, nee. Maar, maar met de Formule 1, Zandvoort zit het gewoon een stuk veiliger. Bedoel, dat is 8 maanden later.
Ja.
Dus ja.
Ja, mooi. Nou, dan gaan we dat in ieder geval zien.
Maanden.
Op die kalender zie ik bij race 4, zie ik TBC staan.
Ja, to be confirmed.
To be confirmed.
Ja, dat komt natuurlijk omdat Vietnam.
Ja, wat is daar in godsnaam mee gebeurd?
Wat ik ervan begreep is, was er een grote, hoge functionaris binnen de communistische partij van Vietnam. Want Vietnam is, zover ik weet, nog een communistisch geleid land. Als ik me niet vergis.
Weet ik niet.
Ja, en die had de Formule 1 naar binnen gehaald. Alleen die is nu zelf onderdeel van een groot corruptieonderzoek.
Oh, gezellig.
Ja, en dat was een van de redenen. En de andere reden is denk ik dat Vietnam ook natuurlijk te maken heeft met de coronacrisis. En ik denk vooral ook het ontbreken van toerisme als gevolg daarvan. En het is een land wat heel erg vaart op toerisme. En die kunnen de centjes waarschijnlijk wel op een andere manier gebruiken. En het kost toch een hoop geld om die race te organiseren.
Ja.
Aan de andere kant levert het misschien ook wel heel veel op, maar ik weet nooit of dat. Kijk, Spa helemaal vol met Nederlanders of Silverstone of zo. Tuurlijk, daar verdient de promotor heel veel geld aan. Maar of dat in Vietnam ook zo is, dat weet ik echt niet.
Nee, dat is maar, ook
zo. Nou ja, goed, die is. Ja, gek. Wij hebben in de Formule 1 game al op dat circuit gereden, maar er wordt waarschijnlijk nooit in het echt op gereden.
Nee, en je kan echt supergoed inhalen. Het is misschien niet het mooiste circuit, omdat het toch.
Esthetisch gezien is het een grote muur eigenlijk.
Daarom, het is niet heel erg mooi, maar het is een leuke baan om op te rijden. En je kan er goed inhalen. Dat is wat we willen zien.
Ja, waarschijnlijk gaan we er nooit rijden. Ik denk dat de kans nu wel verkeken.
Maar dus, wat moet er dan komen?
Ja.
Jij hebt een polletje ook op Twitter gezet, zag ik.
Ja, daar kwam de Nürburgring uit.
Grappig.
Ja.
Ik vond het ook een geweldige baan, dus doe maar.
Ja, nee, ik ben een groot fan van de Nürburgring. Ja. Niet de Noordschleife, daar hebben we de vorige keer al over gehad, maar dat is voorlopig nog niet realistisch. Ik denk dat dat niet per se de grootste kandidaat is. Ik denk dat ze heel graag Sepang willen.
Sepang, ja.
Ja, maar, want ze zitten dan toch al in Azië. 2 races, tenminste Australië. En daarna is Bahrein,
China natuurlijk.
China, dus de 4e race inderdaad. Dus dan zou je Sepang daar gewoon aan vast kunnen plakken.
Ja, Maleisië.
We zijn er natuurlijk voor het laatst geweest in 2017. Alleen we zijn daar, de Formule 1 is daar toen weggegaan. Dat is ook om een reden natuurlijk.
Financieel toch?
Financieel, ja. En betekent dat nu dat het weer terugkomt?
Ja, dat is een goede vraag.
Waarom zouden nu ineens wel weer die mogelijkheden er zijn die er toen niet waren? Want ik denk dat de Formule 1 heel graag Sepang gewoon op de kalender had gehouden. Ik denk heel veel fans ook, want iedereen vindt dat een leuk circuit. En als ik het goed zeg.
Ja.
Is dat volgens mij ook een Tielke baan.
Oké. Okay.
Maar wel een van de eerste. Ja.
En Verstappen heeft
mijn eerste pannenkoek mislukt altijd. Maar die van Tielke, de eerste circuit, was toch wel oké.
Ja, en het is een race waar Verstappen heeft gewonnen.
Ja, dat maakt het circuit op zich niet eens per se nou.
Nee. Is het niet maar, de laatste 1-2 van Red Bull eigenlijk, zit ik te denken?
Nee, want Verstappen won de race in 2017. En die 1-2 waar jij het over hebt, dat was in 2016.
Oh, ja,
dat duel tussen Ricciardo en Verstappen.
Ja.
Ja.
Dat was ook de race waarin Hamilton uitviel, toch?
Ja.
It's Lewis Hamilton. It's a fire at the back of that Mercedes car. His engine has blown and his chances of winning the Malaysia Grand Prix with it.
Oh no, no!
Historische...
Oh no, ja, dat was die. Ja,
ja grappig, ja, leuk. Ja. Nou,
mooi. Dat was een beslissende race in allerlei opzichten, maar vooral voor het kampioenschap van dat jaar.
Voor Nico Rosberg.
Sepang is een grote kandidaat. Is er genoeg geld? Weten we niet. Zou best kunnen. En anders wordt het waarschijnlijk in Europa ergens. En dan is, denk ik...
Verstappen heeft ook zijn mening gegeven.
Ja, en die wil het liefst Imola.
Ja.
Ja. Ja. Zou kunnen. Ik zou het leuk vinden. Ik ben fan van Imola.
Turkije zou ook nog kunnen. Ligt een beetje in die Aziëhoek.
Ja, denk ik niet, eerlijk gezegd. Nee.
Tenzij dit weekend heel leuk is.
Ja, ja, oké, maar dat, je hebt dan natuurlijk toch waarschijnlijk een ander soort evenement met publiek en alles. En ja. Ik weet niet, ik zou Turkije hartstikke gunnen, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat ze dan wel kiezen voor iets in Europa en dan waarschijnlijk Zuid-Europa, ook om weerstechnische reden.
Ja. Het weer. Mooi bruggetje, wow. Zeg. Je begint er in één keer zelf over. Ja, wat voor weer wordt het in Turkije? We hebben een verslaggever ter plaatse. Ja, wat zeg ik nou? Verslaggever ter plaatse. Nou, dat komt dus omdat Patrick Paulusma even er niet bij is.
Nee.
En wij hebben een collega zitten in Turkije.
Nick Augustijn.
Nick Augustijn. En toen dachten we, Nick, we gaan gewoon even met jou schakelen. Nick, ik ben vooral naar jou benieuwd. Wat voor weer wordt het? Kijk eens naar de lucht. Wat zie je? En gaat het regenen in Turkije?
Goedemiddag, mannen. Vanuit een zeer zonnig Istanbul, althans nu nog zonnig Istanbul, waar het met een graadje of 17 prima weer is. Het weer gaat veranderen. Er komt ook regen aan. Voor zaterdag wordt 30% kans op regen verwacht. Zondag stijgt de kans op regen in het deel waar het circuit ligt naar 40%. Dus wie weet kunnen we nog vuurwerk verwachten. De regenkans is wel iets afgenomen, want eerder was het nog 50%. Dus ja, of het nat wordt, valt nog te bezien. Maar er is in ieder geval een kans op regen.
Lekker bezig, Nick. Dank je wel daar vanuit Turkije. Kijk, dit is mooi.
Ja.
De boordradio gaat internationaal.
Zeker. Geen regen dus. Dat is de conclusie. Want als de kans richting het weekend alweer afneemt... Sorry dat ik zo zuur ben, maar dan...
Ik zie gewoon 40% kans.
Ja.
Of sorry, ja, 40% kans
ik
op regen.
Ik zie 60% kans op zon. Ja. Ja. Nou ja, we zien het wel. Dan wordt het wel echt één hele grote ijsbaan, hoor. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat. Want dan met zo'n nieuw asfalt, volgens mij, als het dan regent... dan heb je nog wel eens dat er wat olieën en zo uit het asfalt komen. Ik ben geen asfaltexpert, zeg ik er meteen bij. Dan wordt het echt een glijpartij. Dancing on ice wordt het dan echt, ja. Dus dan komen de rally jongens misschien wel bovendrijven. Raikkonen, Bottas.
Ja, nou, Raikkonen heeft al laten zien in Portimao dat hij goed van start kan gaan op gladde banen.
Dat zou wel heel leuk zijn, maar we gaan het zien. Ik bedoel, dat extra ingrediënt, zondag kunnen we er graag bij, willen we er graag bij hebben. Maar ik zie het, ja, ik weet niet, we zien het wel. Ja, ik ben gewoon afgestompt wat betreft mijn Formule 1 regen wensen. Ik geloof er gewoon niet meer in dat het ooit gaat gebeuren. We krijgen nooit meer een regenrace. Zo zit ik er inmiddels in.
Ja, je bent echt... gewoon een zure man. Joost.
Nee, dat is gewoon ontstaan de afgelopen jaren.
Ik kreeg wel nog, als we het hebben over ronde 1, we kregen nog een mailtje van Martijn Vink uit Nijmegen. Graag wil ik Joost feliciteren met het nieuws dat Antonio Giovinazzi de meeste plekken heeft gewonnen in de eerste ronde. Dat was een overzichtje van Ziggo. En daar zag je echt dat Giovinazzi met kop en schouders erbovenuit stak.
Ja.
Jij begint gelijk te glimlachen.
Ja, nee, hij heeft hele goede starts. Ja.
Ja, maar ik zeg vooral, hij start altijd bijna als laatste.
Ja, maar dat betekent toch niet dat hij geen goede start kan hebben?
Nee, maar alle mensen die dan elkaar van de baan rijden, die rijdt hij automatisch voorbij.
Ja.
Als je dan helemaal achteraan start, is die kans groter.
Ja, oké. Okay, maar ik bedoel, Latifi start ook vaak achteraan. Kijk even hoeveel plaatsen hij heeft gewonnen.
Oei. Ja, daar heb ik geen antwoord op.
Nee.
Ik heb eigenlijk ook het staartje.
Ik ook niet, maar ik weet zeker dat het er minder is.
Ja, dat klopt ook.
Ja. Ja. Ondertussen breaking news binnengekomen dat Pirelli weet wat de oorzaak is van de klapband van Verstappen.
Vertel.
Op Imola. Ze hebben cuts, sneden, dus beschadiging gevonden aan het loopvlak, binnenkant en buitenkant. En daardoor liep de band uit elkaar. Wat betekent waarschijnlijk externe oorzaken. Dus er lag iets op het asfalt.
Oh, dus hoe heet die? Mario
Isola.
Isola.
Ja, ja, dat is echt een held trouwens. Hè? Mag ik dat eens even tussendoor zeggen?
Ja, zeker.
In de eerste coronatijd, toen iedereen natuurlijk thuis zat en de Formule 1 ook niet doorging. Toen is hij, volgens mij woont hij in de regio Lombardije, dus Milaan. En is hij toen een tijdje als vrijwilliger ambulancechauffeur geweest.
Geweldig.
Ja, de Formule 1 heeft natuurlijk sowieso een fantastische bijdrage geleverd aan dat hele gebeuren met al die ontwikkelingen op het ventilatoren en zo. Maar dit ook, vond ik leuk om dat eens een keer te benoemen.
Ja, en beademingsapparatuur. In eerste instantie werd dat niet gebruikt, omdat het niet helemaal voldeed. Toen hebben ze dat toch nog voor de tweede golf kunnen doorontwikkelen. Ja. En dat gebruiken ze nu alsnog, zag ik.
Ferrari heeft er één ontwikkeld. En volgens mij Red Bull en Renault samen.
Renault ook, ja, samen.
En Mercedes heeft ook allerlei dingen gedaan. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden hoe... Dat vind ik gewoon heel vet. Dat zo'n Formule 1 team dan in één denkt van... wij kunnen Formule 1 auto's bouwen, dit kunnen wij ook. En wat blijkt, ze kunnen het ook heel makkelijk ook. Mooi. En sneller dan de normale industrie dat ontwikkelt.
Mag gezegd worden.
Mag gezegd worden, ja.
Het is tijd om te gaan voorspellen.
Yes. Oh, lekker. Dit is mijn favoriete moment altijd.
Joost, jij zegt jouw favoriete onderdeel van de show.
Ja, ja.
Er komt, ik snap ik wel. Jij hebt altijd van die fantasie voorspellingen.
Ja.
En heb je het soms nog goed ook.
Ja.
Ja, Ricciardo wordt derde hoor, tuurlijk.
Ja.
En dan gebeurt dat ook nog.
Ja.
Dus, wat wordt het nu?
Ja, even denken hoor. ik denk dat Bottas gaat winnen.
Zo.
Ja.
En maar pakt hij dan ook de snelste raceronde?
Ja, weet ik toch niet. Ja, nou, zou
je,
kunnen.
Je doet alsof het niet boeit, maar dan kan Hamilton nog kampioen worden of niet?
Ja, ja, hij pakt ook de snelste race onder.
Mooi.
Verstappen tweede en Hamilton derde.
Oké, dan wordt Hamilton dus nog geen kampioen. Dat voorspel je.
Ja.
Ja. En geen fantasie is er nog een
als het gaat regenen, horse? Als het gaat regenen, dan denk ik dat Verstappen gaat winnen. Leclerc tweede en Hamilton derde.
Oké. Okay. Ja. Nou, helemaal duidelijk. Voor de mensen die denken...
Ik wil gewoon graag dat Leclerc het nog weer een keer goed gaat doen dit seizoen. Dat verdient hij gewoon.
Snap ik. Hij werd derde in de eerste vrije training, toch?
Ja.
Dus dat is toch wel mooi?
Ja, maar daar hoop je niks voor.
Nee. Ja, joh, gewoon voor de fans van Leclerc. Hartstikke leuk.
Ja, we zijn toch allemaal ook een beetje fan van Leclerc.
Precies. Voor de mensen die denken, ik wil de Grand Prix van Turkije kijken. Als je deze podcast luistert, ga je dat volgens mij gewoon doen, toch? Ik denk dat de echte fans hier naar luisteren.
Ja.
Nou, en als je toch wil weten wanneer het is. De kwalificatie is gewoon om 1 uur. Om 1300 uur. Ja. Maar de race is al om 10:50.
Ja.
Dus ja goed, je kan niet naar de kroeg natuurlijk. Maar je moet ook niet zaterdagavond in je eentje heel veel wijn op drinken.
Of met z'n tweeën.
Of met z'n tweeën.
Ja.
Dat mag natuurlijk. Ja. Je moet dus al om 10:50 klaarzitten voor de race. Moet ik toch even gezegd hebben.
Ik moet zeggen, ik heb in het verleden kan best wel met een klein beetje... lichte kater kan ik een Formule 1 race wel kijken, hoor. Dat is eigenlijk het beste om te doen. Gewoon op de bank zitten en tv kijken.
Ja, dat is eigenlijk wel weer waar. Ja.
Maar je kan zelfs horizontaal, als je dat wil.
Maar als we jou serieus willen nemen in de analyse maandag... Nee, moet je wel even dat goed niet doen.
Maar vroeger toen deed ik dat wel, tuurlijk.
Ja, voor de mensen die het nog nooit gedaan hebben... maandag zijn we om 11 uur live op het YouTube-account van De Bord Radio. Gaan we live de race nabespreken. En daar wordt ook die podcast die je nu hoort van gemaakt. Zo werkt dat, zo doen we dat. Doen we allemaal tegelijk. Tip voor de mensen die maandag denken in een pauze of zo, of thuiswerken. Die denken, ik ga er lekker naar luisteren.
Ja.
Kan je ook live vragen insturen, zoals heel veel mensen weer hebben gedaan. Dank je wel daarvoor. Ja, voor de rest, dit was hem weer voor deze week.
Maar geen inkomen. Meestal zijn er achteraf nog wel wat vragen waarvan je denkt, die hadden we nog wel kunnen doen.
Ja, dat is dus voor de mensen die op YouTube kijken, doen we altijd na de podcast.
Oh, dus we gaan nu het even afsluiten.
Ja, exclusief voor YouTube. Goed, we gaan nu wel afsluiten. Maandag zijn we er weer voor de nabeschouwing op de Grand Prix van Turkije. Heb je daar nog vragen of opmerkingen? Dan kan je dus live op YouTube kijken via De Bord Radio. Maar je kan ook mailen naar podcast@nu.nl en dan gaan wij maandag zeker in op jouw vraag. En tot slot zouden we het ook nog leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcast, Spotify of jouw favoriete podcast app. In het begin van de show noemde ik bijvoorbeeld over dat ik aan het stoken was. Die opmerking was van Lauke3. Die heeft een recensie achtergelaten via Apple Podcast. Dus dat is hartstikke leuk en dat waarderen wij zeer.
Zeker.
Dankjewel daarvoor. Bedankt voor het luisteren. Tot maandag.